Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de Eucharistie, u gebracht door eerwaarde Pierre-François.
Voor mensen die zich willen verdiepen in de Eucharistie, die soms vorming moeten geven aan de anderen, wil ik een tip geven. Een hint om heel interessante dingen te vertellen in verband met concrete vieringen, namelijk dat de mis als doel heeft dank te zeggen, dat weten wij al. Maar waar gaan we het motief van onze dankzegging zien? De beste plaats is in de kern van de mis. En dat is niet de consecratie, want die is elke dag hetzelfde. Het zit in de privatie. Wat is de privatie? Dat is, om te beginnen, een dialoog tussen de priester en het volk. En vervolgens een begin op een heel plechtige manier, voor een dankzegging die de priester gaat voordragen. Je kent die dialoog heel goed. De Heer zij met u, of zal bij u zijn, en met uw geest. Verheft uw hart, we zijn met ons hart bij de Heer. Brengen we dank aan de Heer, onze God. En dan, de nieuwe vertaling zal zeggen dat het passend is God te danken. In de oude vertaling zeiden we dat God onze dankbaarheid waardig was. Dat was inderdaad een zwakke vertaling, want het is niet dat God onze dankbaarheid waardig is. Nee, het is goed en passelijk. En passend dat wij God danken. Het is aangeraden dat de priester de privatie zingt. Ha, dat is een probleem, want wij priesters zijn soms niet altijd zo goede zangers. En waarom zingen we? Om het duidelijk te maken voor de mensen, kijk, let eens goed op wat we nu gaan vertellen, heeft heel veel belang. Wel, na dat dialoog is er een privatie die varieert van dag tot dag. Elk hoogfeest heeft een eigen privatie. Veel feesten hebben een eigen privatie. Bepaalde missen voor bijzondere omstandigheden hebben een eigen privatie. In de andere dagen gaan we als privatie iets gebruiken dat veel algemener is. Bijvoorbeeld tijdens de tijd door het jaar zijn er 8 mogelijke privaties die de priester op een wijze manier kan afwisselen. 8 privaties voor de zondag en 5 algemene privaties voor in de week. Tijdens de advent, tijdens de vasten, tijdens de paastijd, met andere woorden tijdens de sterke tijden, zijn er altijd bijzondere privaties die te maken hebben met de tijd van het jaar. Moest je ooit eens gevraagd worden om een feest voor te lichten, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de verheffing van het Heilig Kruis, wat is dat voor een feest? Mijn raad is, ga de tekst nemen van de privatie en dan ga je alle essentiële elementen terugvinden waaraan de kerk belang wil geven op dat feest. Er is ook een Eucharistisch gebed, het 4e Eucharistisch gebed, dat altijd zijn eigen privatie heeft. Waarom? Omdat er een continuïteit is tussen de tekst van de privatie en de teksten rond het instellingsverhaal en de consecratie. Laat ons eens kijken naar de algemene structuur van een privatie. Eerst zegt de priester, ja, het is waarlijk passend u dank te zeggen, u te loven, u onze dankzegging aan te bieden, altijd en overal. En men richt zich tot de Vader, almachtige, eeuwige God. En dan komt er een motief voor de dankzegging. In uw goedheid heb je de mens geschapen en al had hij dus door zijn zonde een oordeel verdiend, toch heb je hem vrijgekocht in uw barmhartigheid. En heel dikwijls in de privatie gaat de priester ook zeggen, door Christus onze Heer, om duidelijk te maken dat dat gebeurd is dankzij de tussenkomst van Jezus, van God, door wie al onze gebeden stijgen naar de Vader. En nadat men heel die dankzegging met het doek heeft gedaan, gaat men de blik verruimen om de engelen, de heiligen van de hemel, al wat daarboven is, om die allemaal te betrekken bij onze dankzegging, om een soort kosmische dimensie te geven aan de liturgie. En men besluit met het gebed, met de lofzang die de engelen volgens het boek der openbaring verheffen naar God. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God, de hemelse macht, de Heer komt. Wat de technici noemen het trisagion en wat in de volksmond genoemd wordt het sanctus, het driemaal heilige van de engelen.
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken. Altijd en overal door Christus onze Heer, die eenmaal door de dood is heengegaan, het ontzagwekkend wonder heeft volbracht, die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde, om te zijn uw uitverkoren en geheiligd volk en koningen en priesters genoemd te worden. Uw grote daden, God, verkondigen wij overal, dat Gij ons uit de duisternis geroepen hebt, om nu te leven in uw onvergankelijk licht. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe met de woorden.
Dus daarmee wordt de toon gezet voor de plechtige dankzegging die de mis is. Eucharistie, hè? Zoals we het al gezegd hebben, betekent dankzegging. En meteen wanneer die hymne, het driemaal heilige, het trisagion, het heilige, het sanctus, gebeden of nog beter gezongen is, dan gaan we over naar het Eucharistisch gebed, de rest van het Eucharistisch gebed, want de privatie hoort er al bij. En dan is er een inleiding van het Eucharistisch gebed of de anafoor die min of meer lang is. En ineens komt er iets dat men noemt epiclese. Op dat ogenblik begint het Eucharistisch gebed wat stiller te worden. De privatie is plechtig, is gezongen, is gevolgd door sanctus, maar vanaf nu begint het wat stiller te worden. Wat is de epiclese? Het is een gebed waarin de priester vraagt dat de Heilige Geest zou neerkomen op de offeranden. En hoe drukt hij dat uit? Hij brengt zijn handen bij elkaar, maar hij richt de palm van zijn handen naar beneden, zoals altijd wordt gedaan wanneer er een zegen wordt gegeven aan iemand of iets. En de priester vraagt, zendt uw heilige geest om deze gave en offergave te heiligen, opdat ze zouden worden het lichaam en het bloed van onze Heer. Het is interessant dat we kijken naar die epiclese, want voor elk sacrament is er iets dat gelijkt op een epiclese of een handoplegging, waar de priester met zijn palmen naar beneden eigenlijk de gave uitdeelt van God. Het is het tegenovergestelde van de orante houding waar je de palmen van je handen naar omhoog hebt, waarin je vraagt aan God, vul mijn handen en vul mij met uw genade. Hier is het anders. De priester gaat namens God zeggen, ik wil dat die offeranden die op het altaar liggen, het brood en de wijn, dat die geheiligd worden, dat die bezield worden door de kracht van de Heilige Geest. We hebben verschillende mogelijkheden in de Westerse kerk om te gebruiken als eucharistisch gebed of anafoor. Tijdens de periode die ging van de 16e eeuw tot de 20e eeuw, was er maar eentje in het West en dat was de Romeinse kanon. Heel oud, ook heel mooi. De letterkundigen die zich verdiepen in Latijn, zullen u kunnen vertellen dat de proza waarin die Romeinse kanon is geschreven, een ritmische proza is, met een heel mooie structuur, met het lijkt dat het geen gedicht is, maar er is toch een heel mooie structuur in. En dat is meer voelbaar in het Latijn dan in de vertalingen. Wel, dat eucharistisch gebed was de enige die er bestond tijdens de periode die ging van 1570 tot 1970. Rond het jaar 70, na het Tweede Vaticaanse Concilie, besloot de Westerse kerk te doen wat de Oosterse kerk al lang deden, dat is de mogelijkheid te geven om een andere anafoor te gebruiken, naar gelang de omstandigheden. En dan zijn er in totaal 4 algemeen gebruikte eucharistische gebeden ontstaan. De Romeinse kanon, een korter eucharistisch gebed nummer 2, dat heel dichtbij aanleunt bij het gebed dat toegeschreven is aan de heilige Hippolytus, en dat wij dus de geschriften van die kerkvader kunnen halen. Dan eucharistisch nummer 3, dat is hetzelfde als 2, maar met heel veel aanvullingen, want we zijn niet zeker dat het eucharistisch gebed nummer 2 letterlijk zo werd uitgesproken door de priesters. We weten niet of dat een samenvatting is dat Hippolytus ons geeft, of dat dat de volledige tekst is. Dus men heeft een tweede versie van eucharistisch gebed 2 gemaakt met heel veel elementen die komen van de andere anaforen. Dat is eucharistisch gebed nummer 3. Die wordt heel veel gebruikt. Vooral op zondagen, eucharistisch gebed 2 meer in de week. Romeinse kanon en Joodse feest omdat er eigen inlassingen zijn. En dan is er eucharistisch gebed nummer 4... dat enkele verwantschappen toont met de Byzantijnse liturgie en meer bepaald de gebeden van Johannes Chrysostomos. Dat we daar niet helemaal geen eenstemmigheid over bestaat, maar dat vierde eucharistisch gebed wordt minder gebruikt, maar is ook heel mooi en heeft een eigen privatie. Telkens dat men eucharistisch gebed nummer 4 gebruikt, moet men de eigen privatie nemen. Dan zijn er nog een aantal eucharistische gebeden voor bijzondere omstandigheden. 4. Een aantal die te maken hebben met verzoening of teksten die aangepast zijn voor vieringen met kinderen. En zo krijgen we eigenlijk een hele collectie van eucharistische gebeden, maar de meest gebruikte zijn de 4 eerste. Romeinse kanon, eucharistisch gebed nummer 2, geïnspireerd van de heilige Hippolytus, eucharistisch gebed nummer 3, en de 4e die meer Byzantijns is, of blijkt naar ons gevoel toe. In de Romeinse kanon is er een kenmerk. Namelijk dat twee keer, een eerste keer voor de consecratie, een tweede keer na de consecratie, de priesters eventjes stil blijft en in stilte bidt, respectievelijk voor de levende en voor de doden. Dat heet het memento. Omdat de priester zegt, gedenk, hè, Heer. En dan stopt hij, of kan hij een lijst van namen geven van mensen voor wie we bidden. Dat is tamelijk uniek in de kerk, die memento's in de Oosterse liturgie hebben die memento's niet. Maar wat we wel hebben in de Oosterse liturgie, dat is de voorbeden. Met het Tweede Vaticaanse Concilie heeft men de voorbeden opnieuw ingevoerd in de Westerse ritus, de Latijnse ritus die wij gebruiken. En in die Eucharistische gebeden wordt inderdaad gebeden voor de kerk, voor de gezagsdragers, voor de mensen die het moeilijk hebben, voor de mensen die ons nabij zijn, voor de overledenen. Er is een bepaalde structuur van die voorbeden die we goed moeten kennen als ze ooit is gevraagd te worden om mee te doen aan de samenstelling van die voorbeden. We moeten weten dat het niet om het even hoe moet worden opgesteld, maar volgens bepaalde regels. Wel, hoe moeten we de Romeinse kanon met zijn memento's integreren met de andere Eucharistische gebeden, die geen memento's hebben, maar die wel openstaan voor de voorbeden? Wel, als we het Eucharistisch gebed gebruiken dat geen Romeinse kanon is, dan geef ik persoonlijk de raad om altijd een voorbeden, de voorbeden te houden. Integendeel, als we de Romeinse kanon gebruiken, zouden we eventueel dat deel van de mis van de voorbeden kunnen laten vallen, aangezien er al memento's zijn in de Romeinse kanon. Dit is niet absurd qua manier van doen, want tijdens 4 eeuwen heeft de Westerse kerk zich gered met de Romeinse kanon en zonder voorbeden, en hebben de andere liturgieën die geen memento's hadden in hun kanon zich gered met de voorbeden. Vlak voordat men de epiclese bidt, is ook een gebed om de offeranden te brengen naar het altaar. Daar ga ik niet te veel detail geven. Maar laat ons maar zeggen dat de Romeinse kanon eigenlijk een dubbele epiclese heeft. Vroeger deed de priester de beweging van de epiclese, namelijk de handen uitstrekken over de offeranden, bij de eerste epiclese van het Romeinse kanon. Nu wordt dat gedaan in de tweede. Dat heeft weinig belang, want die twee gebeden zijn allebei een stuk van die epiclese. Nu komen we naar de kern van de viering, en dat is wat men noemt het instellingsverhaal. Ik ga apart spreken over het instellingsverhaal, want het instellingsverhaal houdt de consecratie in. En dat is een bijzonder mysterievol en rijk moment van de mis. Volgens ons huidig gevoel het toppunt van de liturgie. Niet alle liturgisten gaan akkoord over dat feit, maar er is toch een hele grote groep die akkoord gaat om te zeggen dat het summum van de viering op twee momenten te vinden is. 1. De consecratie, 2. De communie. Dus ik ga later terugkomen op de consecratie. Wat ik alleen maar wil zeggen, dat is dat in het midden van het Eucharistisch gebed staat het instellingsverhaal waarin wij herinneren hoe Jezus de Eucharistie heeft ingesteld. Eens dat de consecratie en instellingsverhaal gepasseerd zijn, komen wij in iets dat heet anamnese. Anamnese, zoals de naam het zegt, betekent niet vergeten. Amnesie is een toestand van de geest die zich niet herinnert van iets, terwijl anamnese het tegenovergestelde is, ik wil iets niet vergeten. Nadat de consecratie gepasseerd is, zegt de priester, verkondigen wij het mysterie van het geloof. En dan bidden we of zingen we, Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Dat is het begin van de anamnese. En inderdaad, vanaf dat moment gaat de priester zeggen, we herinneren ons van uw grote daad, dat gij verrezen zijt, dat gij opgestegen zijt in hemel, enzovoort. En we danken God daarvoor. Na de anamnese komt er een deel dat heet gebeden, intercessiones in het Latijn, dat betekent gebeden waar men de voorspraak vraagt van God of van de heilige. En dat is ook een moment dat je ziet dat de verschillende concelebranten, indien er zijn, dus beurtelings het woord nemen en allerlei gebeden doen stijgen naar God, waarin wij vragen te bidden voor de mensen. Iemand vroeg me ooit eens hoe dat zit met het gebed voor de koning. In vroegere tijden werd er bij de intercessiones, bij die gebeden, waar men dus smeekbeden, werd er gebeden voor de koning. En dat wordt blijkbaar niet meer gedaan. Wel, wat nog altijd wordt gedaan, is bidden voor de gezagsdragers. We moeten weten dat de eerste christenen, zelfs wanneer ze vervolgd werden door keizers à la Nero en andere van die mensen die de christen hebben vervolgd, toch baden ze voor wie aan het hoofd van de staat was. Nu, in onze moderne samenleving is het gezag minder geassocieerd met één persoon, dus is begrijpelijk dat we niet meer enkel voor de koning bidden, maar voor alle gezagsdragers. Maar het is ook niet verkeerd ook, de bidden voor de koning. En dat betekent ook niet dat wij monarchist of royalist of wat dan ook zijn, want de eerste christenen baden ook voor vorsten die ze liever daar niet zagen, omdat het belangrijk is dat wij beseffen dat een christen is niet een anarchist die, wanneer hij niet akkoord gaat met het gezag, begint de revolutie te organiseren. We zijn mensen die langs een andere kant proberen te werken aan de verbetering van de maatschappij, onder meer door onze gebeden. Hoe dan ook, de Belgische bisschoppen hebben voorzien dat een bepaalde manier is om te bidden voor de koning. En ik moet toch zeggen dat wij in Vlaanderen zien dat die richtlijnen van de bisschoppen soms eventjes opzij worden gelaten, dat iedereen zijn verantwoordelijkheden neemt. Maar het is belangrijk te bidden voor de gezagsdragers en het is belangrijk ons ook open te stellen voor de richtlijnen die de bisschoppen ons geven in een bepaald land. Na al die gebeden komt er eindelijk een soort conclusie die men doxologie noemt. De doxologie is een grote lofprijzing op het einde van het Eucharistisch gebed. We kennen het van buiten, door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, de eenheid van de Heilige Geest, enzovoort. Het probleem is, omdat de mensen het van buiten kennen, met de beste bedoelingen van de wereld hebben bepaalde priesters het idee gehad om, weet je wat, aangezien je toch van buiten kent, zeg het maar met mij. Met de lovenswaardige bedoeling om de mensen te doen deelnemen aan die lofprijzing. En het is inderdaad een mooi idee, maar het is niet wat de kerk ons vraagt. Het is ook niet wat de traditie van de kerk is. Als we teruggaan bijvoorbeeld naar de tekst van Hippolytus over de anaforen en het Eucharistisch gebed van die tijd, dan ziet men heel duidelijk dat enkel de priester die woorden zegt of de concelebrante desnoods, en dat het volk antwoordt met een plechtig amen. Misschien zijn we de waarde aan het verliezen van amen, dat we dat niet genoeg au sérieux nemen en denken, als ik alleen maar amen kan zeggen op het einde van een gebed, dan heb ik niks gezegd, dus ik wil iets plechtigers. Ik wil meer deelnemen. Onderschat niet het amen van het einde van het Eucharistisch gebed. En als je het kunt zingen en als er dubbel wordt gezongen, geen probleem. Want dat is wat de gelovigen moeten doen. Met andere woorden, de deelname van de leken en de gelovigen aan de actie die de priester uitvoert, is niet een soort verwarring tussen de rol van de priester en de gelovigen, met de lovenswaardige bedoeling om te zeggen, zo nemen ze beter deel aan die actie. Nee, het is een dialoog waar ieder zijn eigen inbreng heeft. En de priester vertegenwoordigt Christus en de gelovigen vertegenwoordigen de hele kerk, de bruid van Christus, het mystieke lichaam van Christus, dat antwoord op het hoofd van het mystieke lichaam dat Christus is. En daar ontstaat er een mooi dialoog. We moeten dat behouden. Die verscheidenheid van rollen, zoals ook in een gezin de man en de vrouw een andere functie hebben in het huis, ook al is dat niet altijd de mode om zoiets te zeggen, toch is dat een geweldige verrijking wanneer iedereen ziet wat zijn eigen inbreng is en dat er geen verwarring is tussen de rollen van de ene en van de andere. Die doxologie is ook trinitair. Dat betekent dat het een lofprijzing is naar de Vader gericht, door de Zoon in de eenheid van de Heilige Geest. In de laatste jaren, maar het is al lang dat het zo is, bestaat er een soort houding bij de catechisten om te zeggen de drie-eenheid is veel te moeilijk. Natuurlijk dat het moeilijk is, het is helemaal onmogelijk, het is een mysterie. Dus laat ons niet te veel spreken over de drie-eenheid, want dat helpt de mensen niet, dat schept alleen maar verwarring. Daar ga ik niet mee akkoord, want de drie-eenheid is weliswaar een mysterie, we kunnen dat niet uitleggen, maar we mogen dat mysterie niet wegmoffelen. Het is geen goede dienst voor de gelovigen die we bewijzen door alles wat moeilijk te verstaan is, en dus het mysterie, dat we het allemaal wegstoppen, want dan gaan we het geloof verarmen. Dan gaan we eigenlijk van onze catechese gewoon een menselijke wijsheid te maken waar alles te begrijpen is, ja, maar dan heb je geen godsdienst meer nodig. Als we niet openstaan voor het mysterie, dan is de filosofie voldoende. De ethiek, braaf zijn, er zijn voor de anderen. Er is altijd een opening nodig naar het mysterie. En als dat niet gebeurt bij de Eucharistie en bij de sacrament, dan vraag ik me echt af waar en wanneer gaan we dus die eenheid, die drie-eenheid aan bod laten komen. We maken een kruisteken in het begin van de viering en dan is het een constante viering, een constant gebed van de kerk die door Christus en in Christus in een soort identificatie met Christus zich richt tot de Vader en weten dat de Heilige Geest daarvoor nodig is om die identificatie mogelijk te maken. De mis in al het gebeuren rond het heil is een event, het is een iets dat gebeurt met de drievuldigheid als achtergrond. Christus wordt de mens, hij draagt zijn leven op tot vergeving van de zonde en daardoor krijgt de mensheid verlossing en kan de Heilige Geest naar ons worden gestuurd. Als we de drie-eenheid niet hebben als achtergrond van de liturgie, dan zijn we gewoon met een gebedje bezig, dan zijn we gewoon met een soort vrome oefening, maar we zijn niet in het mysterie van de Eucharistie, waarin eigenlijk de schepping wordt verlost. De schepping is onvolledig. Om het zo te zeggen, God heeft dat zo gewild, heeft een mooie schepping gemaakt. Daarin heeft hij de gave van de vrijheid gegeven aan de mensen, die hebben daar misbruik van gemaakt. En dus, zolang die misstap van de mensheid niet werd rechtgezet en goed gemaakt, kon men niet spreken van een volledige schepping. Dus we moeten echt wachten tot de wereld verlost is om een totale coherentie te geven aan de wereld. Anders hebben we de indruk dat er gebreken zijn in de schepping en dat er lijden is en dat er absurditeit is, wat natuurlijk niet het geval is. Dus wij hebben echt de verlossing nodig en de verlossing van Christus om het mooie van de schepping te begrijpen. Wel, dat is wat er gebeurt in de mis. We vieren het feit dat de schepping verlost is. En dat is, het verliest heel zijn betekenis als de drie-eenheid niet aanwezig is op dat moment. Ik denk dat we, door een beetje te mediteren over de rol van de drie-eenheid, dat we tot die conclusie kunnen komen dat inderdaad het heel belangrijk is dat wij onze mis plaatsen in het kader van de drie-eenheid. En dat we de mis plaatsen in de constructie van een schepping en een verlossing en een heiliging die het werk zijn van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending over de Eucharistie, u gebracht door eerwaarde heer Pierre-François. In de volgende uitzending kan u het vervolg beluisteren.